Gemeente, wij willen met elkaar zingen. Psalm 132 en daarvan het vijfde vers. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. Sta op tot uw rust, o Heer, met de arken van uw sterkt en eer. Zingen we dat met elkaar.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen het woord van de Heere lezen. Psalm 4 is de schriftlezing. Psalm 4. En daarna zingen wij uit Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Psalm 4 is onze schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 97 vers 7 en doen we belijdenis des geloofs. Een psalm van David voor de opperzangmeester op negen noot. Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Zijt mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen en de leugen zoeken? Sela. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zij beroert en zondigt niet. Spreekt u ieder hart op uw leger en zijt stil. Sela. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Ieder spreek in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de prediking, jullie trouwtekst, Arjan en Jorine, is ook uit deze psalm genomen, psalm 4, en daarvan het zevende vers. Daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Laten we samen de Heere eerst gaan bidden om zijn zegen over deze trouwdienst. Almachtige en eeuwige God, wij zoeken uw heilig en vriendelijk aangezicht nu we samen met Arjan en Jorine en met de familie bijeen zijn. Op deze trouwdag. En dan past het allereerst, Heere, om uw grote naam te danken voor het feit dat u ons de dag geeft, dat we mogen leven, dat we allerlei middelen krijgen om ons leven te onderhouden en dat u in deze oude, koude en grijze wereld, waarin zoveel verdriet en moeite is, nog een dag geeft als deze, waarop twee jonge mensen die liefde voor elkaar in het hart hebben ontvangen, het ja-woord mogen geven. En dan weet u, heren, hoe wij hier samen zijn. Arjan en Jorine en Ninte en de families, Den Ouden, Lauwersen en Cabaret. Dan kent u, heren, ons levenspad. Dan weet u hoe we vandaag hier zijn, met welke gedachten dat er allemaal aanwezig kunnen zijn. Gedachten van dankbaarheid en van blijdschap, maar ook van verdriet en weemoed. Ook vanwege de lege plaatsen die er zijn. Dan denken we toch ook terug aan de moeder van Jorine die 9 jaar geleden overleed. En zwager Kees in 2019. Juist op een dag als deze, heren, waarin toch een mijlpaal bereikt is, dan zien we terug en dan voelen wij ook wat er gebeurd is. Ook in het leven van Jorine en Ninte en de familie Cabaret. En we hoeven dat, heren, allemaal niet omstandig aan u te vertellen wat u en wij allen weten ervan. Maar dat maakt deze dag toch wel tot een heel bijzondere dag. Ook voor Arjan en de familie Den Ouden. En zo zien wij op tot u, heren, want we krijgen toch in deze oude psalm niet alleen de vraag gesteld: wie zal ons het goede doen zien? Een vraag die juist op zo'n trouwdag op een andere manier dan wellicht maar in ons aller hart leeft. Wie zal te midden van de lege plaatsen, te midden van de rouw, te midden van de zorgen, te midden van verdriet, te midden van gebrokenheid, ons het goede doen zien? En ook als we vooruitzien naar die onbekende toekomst, met ook de vraag: wie zal ons het goede doen zien? Hoe kunnen wij rust en vrede en blijdschap en geluk en al die dingen die we elkaar wel toewensen vandaag, maar hoe kan dat ook gerealiseerd worden en hoe kan het zo blijven? Heren, wij willen deze psalm gaan lezen, waarin deze grote levensvraag gesteld wordt die door elk mens gesteld wordt. Of we nu bij de schriften zijn opgevoed of niet, of we daarin geloven of niet, maar ieder van ons staat voor een onbekende toekomst. Ieder van ons zoekt het goede, wat we daar dan ook voor invulling aan geven. Maar geen van ons kan het realiseren. Geen van ons kan het, ja, we kunnen het beloven, maar we kunnen het elkaar niet geven. En daarom, heren, worden wij de weg gewezen door uw woord naar boven. En leer Arjan en Jorine dat ook. Dat ze niet alleen naar elkaar kijken. En leer Ninte dat ook. Dat ze niet alleen naar haar ouders kijkt. En naar grootouders. En naar ieder in het leven. Want vroeg of laat, heren, dan komen we erachter dat wij maar zeer beperkt zijn in wat wij kennen en in wat wij kunnen. Maar leer ons allen om het oog op u geslagen te doen hebben. En dan niet alleen op het goede wat u te geven hebt, maar dat het ons vooral te doen mag zijn om wie dat u bent. Want dan zouden we de hele wereld winnen. En dan zouden we een heel leven lang in gezondheid en in voorspoed en welvaart leven. Maar als we u niet hebben, al baat het ons niets, al zouden we de hele wereld winnen. En daarom, heren, geef gij dat deze psalm niet alleen gepredikt mag worden, maar ook vervuld mag worden in het leven van Arjan en Jorine en Ninte en van de families en de vrienden en de gemeente. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Wilt u ons vanuit het woord onderwijs geven waarom gevraagd wordt, wat ook nodig is voor ons allemaal, wat nu die enige troost is in leven en sterven, wat nu de enige vaste grond en hoop is. En geef zo, heren, dat wij vanmiddag uw zegen mogen ontvangen. In het bijzonder bidden we u dat voor Arjan en Jorine. Met alle gevoelens die er in hun hart leven. En ook voor Ninte. Of dat we die grote hoge priesterlijke zegen ook mogen ontvangen in ons leven, dat uw aangezicht over ons wordt opgeheven. En dat er vrede uit dat vriendelijke aangezicht in onze harten komt. Door hem die gij gezonden hebt in deze oude koude wereld, in wie uw vriendelijk aangezicht glanst, de Heer Jezus Christus, het licht der wereld, die in de buitenste duisternis is geweest, om daar uit te roepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat mensen die in de duisternis geboren worden en die door de duisternis omvangen worden en die in de gebrokenheid en de rouw van hun bestaan geen weg soms zien. Opdat dit licht mag worden in onze harten. En opdat wij zien waar de weg heen gaat. Laat uw woord dan die lamp voor het doorvoet en het licht op ons pad mogen zijn. Heere, gedenkt gij en ieder. Het bruidspaar, ouders, de grootmoeder die thuis is, de hele familie. En geef ons, Heere, bovenal dat uw aanwezigheid, uw komst, ons heil mag volmaken. Schenk ons inzichten in de schriften, Heere. Dat we het naar de zin en mening van uw woord en geest mogen verkondigen. En wilt u het dan in uw hand nemen, Heere, en dat wonderenwerk doen. Dat geestelijk doden uw stem zullen horen. En dat ze zullen leven. Dat mensen uit de duisternis zullen getrokken worden tot uw wonderbaar genadelicht. Bekeer, Heere, wat onbekeerd is. Maar versterk ook wat u gewerkt hebt. En geef ons zo een gezegend samen zijn. Heb uw moeder dank voor alles wat u tot hiertoe gaf. Zegen ons ook dit uur, dat alles ook met rust en in orde mag geschieden. En dat we tot eer van uw naam en tot heil van onze zielen hier bijeen mogen zijn. Wij vragen het u uit genade alleen. En om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 121, vers 1 en 4. Ik zie dat alleen vers 1 hierop staat. Ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. En ook het vierde vers. De Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. Dus het eerste en het vierde vers van Psalm 121 gaan we zingen, terwijl u gelegenheid krijgt om een gave te geven voor de Heere en voor zijn dienst in één rondgang. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen we uit de berijming van Psalm 4, het derde vers. Dan zult gij recht naar het outer treden, dat wil zeggen op de juiste manier naar het altaar, dat wil dat woord outer zeggen, en offeren God een rein gemoed. Dus dat is het derde van Psalm 4, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geacht bruidspaar, ouders, wederzijdse families, gemeente, Arjen en Jorine. Deze vraag die vanuit de psalm klinkt, jullie trouwtekst, is een begrijpelijke vraag. Het is ook eigenlijk wel de grote vraag die op deze of op andere manieren in allerlei omstandigheden van ons leven stellen. Wie zal ons het goede doen zien? En dan zal het goede voor de een dit betekenen en de ander weer wat anders. Het is de vraag van iemand die in rouw is. Of van iemand die ziek is. Of van iemand die beproefd wordt. In duisternis leeft. Op allerlei manieren en in allerlei omstandigheden van het leven kan deze vraag naar boven komen. Wie zal ons het goede doen zien? Wie zal ons rust geven in ons hart? Wie zal ons blijdschap geven, gezondheid, kracht, moed? En het is ook de vraag die we op deze trouwdag meekrijgen. Die zo ook in jullie hart leven. En we hebben het er ook wel over gehad tijdens ons huwelijk gesprek. Ook in de moeilijke periode die jullie hebben gehad en waar we nu niet nader bij stil hoeven te staan, maar als je dan naar de toekomst kijkt, dan gun jij, Arjan, aan Jorine het goede. En je doet er als bruidegom alles aan om haar die vrede en het geluk en de blijdschap en alles wat je nodig hebt in dit leven, om haar dat te mogen geven. Dat is wederzijds, dat geldt ook voor Jorine naar Arjan toe en naar Ninte. Wat gun je elkaar het goede? Wat gun je elkaar blijdschap? Maar hoezeer dat we elkaar ook gunnen, en hoezeer dat je het elkaar ook wenst, en hoe je je best er ook voor doet, maar het realiseren van dat goede en het geven van dat goede, dat ligt niet in onze hand. Er kunnen allerlei omstandigheden in ons leven komen, lichamelijk en maatschappelijk en sociaal, die het onmogelijk maken om die goede wensen te kunnen vervullen. Wij kunnen er niet voor instaan dat dat goede ook werkelijk jullie deel zal zijn. We wensen het elkaar met heel ons hart elkaar toe. We wensen elkaar beterschap als we ziek zijn. En we wensen elkaar sterkte toe als we in rouw zijn of andere moeilijke omstandigheden, maar daar blijft het dan vaak ook bij. David, die wijst ons in deze psalm de juiste weg. Waar dat goede, en dan moeten we dan ook luisteren naar de Bijbel, wat daaronder verstaan dient te worden, het goede, wat werkelijk goed is, waar dat goede te verkrijgen is. En wie dat goede eigenlijk zelf is. We gaan luisteren naar de raad en naar het onderwijs van deze psalmdichter David. We weten niet precies in welke tijd en omstandigheden dat hij deze psalm gedicht heeft. Het zal heel waarschijnlijk zijn dat het nog voor de periode was dat hij koning werd. Hij had wel de belofte gekregen dat hij koning zou worden. Hij was gezalfd door Samuel. Maar in de tijd tussen die zalving en tussen de dag dat hij ook werkelijk koning werd, lagen vele jaren en dat waren vaak ook moeilijke jaren. Jaren dat hij vervolgd werd door koning Saul, dat hij voor zijn leven moest vluchten. En er zijn heel veel andere vluchtelingen die zich bij hem hebben aangesloten. En het waren moeilijke jaren voor deze mannen met hun gezinnen, want ze moesten vechten voor hun bestaan. Ze moesten constant vluchten. Ze waren hun leven niet zeker. En dat bracht natuurlijk allerlei moeite en zorg met zich mee en ook spanningen onderling. We lezen dat ook in de geschiedenis van koning David. Dat was bijvoorbeeld de geschiedenis bij Ziklag. Ziklag, het stadje wat ze mochten bewonen, David met zijn mannen en hun gezinnen. En op een kwade dag kwamen de Amalekieten, de nomadische stammen, die hebben heel dat dorp verwoest en al die mannen en vrouwen die daar nog waren en kinderen meegenomen. En David en zijn mannen, die stonden daar. Wat moeten we nu dan? En die mannen die gaven David de schuld, die hielden hem verantwoordelijk en ze wilden hem stenigen. In grote wanhoop. En het is in deze omstandigheden dat David dan die vraag stelt. Want hij hoort dat om zich heen. Wie zal ons nu helpen? Wie zal ons het goede doen zien? En de een steekt de ander aan. Velen zeggen, zo staat er in vers 7. Wie zal ons het goede doen zien? Waar moeten we nu de vrede en de rust en het geluk en de blijdschap vandaan halen? En dan wijst David de weg. Niet om je heen te kijken, maar hij wijst de weg naar boven. En dat is ook het onderwijs en de raad die jullie en die wij allemaal meekrijgen. Bij het antwoord zoeken op deze grote levensvraag. Wie zal ons het goede doen zien? En zoals ik al zei, het is niet zo moeilijk om dan de lijnen door te trekken naar jullie en ons aller dagelijkse leven. Het is onze grote vraag waar zoveel mensen naar het antwoord op zoek zijn. Op zoek naar vrede, naar geluk, naar gezondheid, naar kracht. Nou, naar alles wat wij dan onder het goede verstaan. En voor de meeste mensen, als je dan vraagt van wat is dan het goede, wat versta je daaronder? We hopen dat het je goed mag gaan. Nou, wat is dat dan, dat goede? Dan kijken mensen, iedereen is daartoe geneigd, naar beneden en om zich heen. En dat mag ook. God heeft ons een aards en tijdelijk leven gegeven. Het zijn ook zegeningen van God als hij ons koren geeft, zoals dat in deze psalm ook genoemd wordt. En most, de jonge wijn. Wij mogen vragen om een lang en een gelukkig leven. Dat wordt jullie straks ook meegegeven vanuit het huwelijksformulier. Dat de Heere God jullie een lang en gelukkig en heilig leven samen geeft. Maar voor veel mensen is dit het een en het al. Is het alleen maar het koren en de most. En daarin is eigenlijk samengevat alle aardse zegeningen. Als ik maar gezond mag zijn. En als ik maar gelukkig mag zijn. En als het mij maar goed gaat, als ik maar geld heb. En als mijn toekomst maar zeker is. En als ik mijn schaapjes maar op het droge heb. Dan is het voor veel mensen, ook voor veel kerkmensen, wel goed. Het goede, dat wordt dan vaak gezien als dit aardse leven met zijn voorspoed en zijn zegeningen. Dat zijn geen onbelangrijke dingen. Daar mag je naar zoeken. Daar mag je ook elkaar, dat mag je ook elkaar proberen te geven. Maar David, de schrift, die laat ons zien, daar bestaat toch uiteindelijk het goede niet in. Want juist als mensen zo opgaan in dat tijdelijke en in het aardse, en als daar dan het geluk vandaan moet komen, dan zie je natuurlijk dat heel veel mensen teleurgesteld worden. Het huwelijksformulier gaat daar straks ook mee beginnen. Overmits de gehuwden velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. En ik zei al in het huwelijksgesprek, dat is niet om een schaduw over jullie dag te leggen. Maar dat is om ons bepalen bij de realiteit. En we hoeven vanmiddag elkaar niet precies te duiden wat de realiteit van jullie leven, van ons leven, van mijn leven is. Dat is moeite en verdriet in veel gevallen. Gebrokenheid, rouw, tegenslagen. Ziekte. Hoeveel mensen zijn juist daardoor niet teleurgesteld in het leven? Omdat ze niet dat goede krijgen waar ze zo naar uitzien. Teleurgesteld in elkaar, in mensen die wel beloften doen, maar die beloften niet na kunnen komen of na willen komen. Er wordt zoveel gekeken naar mensen, naar politici, naar economen, naar artsen, naar allemaal mensen die wel beloven, maar uiteindelijk het ook niet kunnen realiseren. De Bijbel die maakt ons duidelijk, het is tevergeefs als de bouwer bouwt en als de wachter waakt. Als God zijn hulp aan dat werk ontzegt, dan kan een mens niks. En daarom die vraag, David die hoort die vraag stellen, wie zal ons het goede doen zien? En dan zegt David, kijk nou niet allereerst en alleen naar beneden. Kijk nou niet allereerst naar mensen om je heen, ook niet naar je bruid en ook niet naar je bruidegom. Verwacht daar nou niet alles van, maar kijk omhoog. David die is hier ook de voorbidder. Hij geeft het goede voorbeeld, maar hij bidt ook voor die mannen die daar omheen staan en die niet meer weten waar ze het zoeken moeten. David, ik stel me zo voor, hij gaat op zijn knieën te midden van die mannen die daar met stenen staan, klaarstaan om te stenigen. En dan buigt hij zijn knieën en dan zegt hij tegen God, verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. En dan moeten we goed scherp lezen wat David hier zegt en ook wat hij niet zegt. Hij zegt niet, Heere, geef gij ons het goede. Met daarbij zelf een wensenlijstje van wat hij dan als het goede wil hebben van God. Dat zou natuurlijk ook een mooi gebed zijn als je inderdaad die afhankelijkheid leert, dat je ook in de dagelijkse dingen, als het gaat om gezondheid en om rust en om geluk enzovoorts, dat je dan naar boven kijkt. Of God al die dingen zou willen geven. In zijn voorzienigheid geeft hij ook, zo zegt zondag 10, voorspoed en gezondheid en al die dingen meer. Het goede, dat komt ook bij God vandaan. De zegening, ook op een trouwdag. De gezondheid, de kracht. Maar toch, daar vraagt David niet om. Hij vraagt niet om het goede, ook niet of God dat goede wil geven. Maar hij zegt, wilt u zelf meegaan? Hij vraagt om God zelf. Dus eigenlijk haalt hij uit dat woord het goede één lettertje weg, of twee lettertjes. Die twee E's haalt hij weg. Het gaat hem niet om het goede, wat we daar dan ook ons bij voorstellen. Maar het gaat hem bovenal om God. Wilt u zelf meegaan? Ook ons huwelijksleven in. Dat het niet alleen het goede zal zijn wat met ons meegaat. Al is dat niet onbelangrijk, nogmaals. Maar Heere, wilt u zelf meegaan? En dat doet hij dan met deze oude woorden. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Dan bidt hij met woorden die in de oude offerdienst van Israël heel bekend waren. Wij kennen de woorden eigenlijk ook wel. Want in de tempeldienst, daar had je de hoge priester, en als hij heel de tempelceremonie, de offerdienst, dan afsloot, ook op die grote verzoendag, voordat het volk wegging, als de priester had geofferd en als hij had gebeden, dan strekte hij zijn handen uit over het volk en dan sprak hij die hoge priesterlijke zegen uit. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en, wat betekent dat? Dat wil zeggen, hij zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Dus als de Heere zijn aanschijn, zijn aangezicht verheft, dan geeft hij genade. Dan schenkt hij vrede in het hart. En dat is voor David, en dat is voor jullie, en dat is voor mij, en dat is voor ieder van ons, datgene wat echt goed is. Dat is uiteindelijk het grote goed. Het licht van Gods vriendelijk aangezicht, dat schijnt. En dat houdt dus in als het licht van uw aanschijn, dat laat zien, dat hebben wij ook als wij bijvoorbeeld boos zijn. Dat weten jongens en meisjes ook wel. Als je ouders, als die boos zijn, dan kan het gezicht donker staan. En het gezicht van God, dat kan ook heel donker staan. Het aangezicht van God, dat is een toornig aangezicht, zo zegt de schrift. Omdat wij die God op het hoogst hebben misdaan, omdat we van het heilspoor zijn afgegaan. Omdat we hem vergramd hebben. En zijn aangezicht staat toornig tegenover de mens. Het aangezicht van God, dat is eigenlijk God zelf. Het licht uws aanschijns, God zelf, zijn aangezicht, dat is de Heere zelf. En God wordt wel genoemd in de Bijbel een eeuwige gloed en een verterend vuur bij wie niemand wonen kan, juist vanwege de zonde die zijn gramschap hebben opgewekt. En u vraagt David hier of het licht van Gods aanschijn over hem verheven wordt. Het licht, dat wil zeggen dat Gods aangezicht vriendelijk staat. En dat vrolijkheid veroorzaakt. En hoe kan dat? Dat aangezicht van God dat wij vertorend hebben door van hem af te keren, door tegen hem te zondigen, dat weer vriendelijk gaat staan. Dat weer vrolijkheid en vrede en rust gaat uitstralen, dat vrede met zich meebrengt. Wel, dan moeten we zien naar diegene die God gezonden heeft, in wie het aangezicht van God glans geeft. Wil God zijn genade kunnen bewijzen? Wil God aangezicht vriendelijk zijn? Wil dat vrolijkheid in het hart kunnen veroorzaken in plaats van vrees voor zijn toren? Wil dat vrede in ons hart kunnen veroorzaken in plaats van onrust? Dan heeft God zijn Zoon in deze wereld gezonden, als het licht der wereld. En zien we in de zending van de Zoon dat vriendelijke aangezicht van God oplichten. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven, maar zal leven. Dat is toch de kern van de genade van God. Dat is toch wat David hier met het goede uiteindelijk wil zeggen. Die goede God schenkt vanuit zijn onbegrijpelijk en onpeilbare liefde het licht in de duisternis. Terwijl hij met die duisternis, met ons mensen die in de duisternis leven, heel andere dingen had kunnen doen. God had naar recht die wereld in de duisternis kunnen laten. Hij had naar recht u en mij en jullie in de eeuwig, in de buitenste duisternis kunnen brengen. Maar de schrift getuigt ervan dat God in zichzelf liefde en licht is en geen lust heeft in de dood van de goddelozen. En dat heeft hij bewezen door die enige geboren Zoon in deze oude en koude, kille, donkere wereld te zenden. Om vijanden met God te verzoenen. Om verlorenen zalig te maken. Om goddelozen te rechtvaardigen. Dat zijn zo de elementen die in de schrift te lezen staan als het gaat om dat aanschijn van God die zijn genade bewijst aan mensen die dat niet verdienen. En niet alleen heeft God zijn Zoon gezonden in deze wereld, die verzoening aanbrengt voor verloren vijanden, maar God heeft daarbij ook zijn Heilige Geest gegeven. En die is ook zo nodig, die Heilige Geest. Het is niet alleen nodig dat God in zijn Zoon zorgt dat er genade voorradig is, dat het nu gereed ligt en dat het nu beschikbaar is, maar die genade moet ons deel worden. Dat moet ook, zo zeggen we, dan toegepast worden aan ons hart. En daarom heeft God behalve zijn Zoon ook zijn Heilige Geest gegeven. En die Geest, dat is net zo'n groot wonder als dat die Heilige Zoon van God in deze zondige wereld geboren is. Die Heilige Geest van God, die neemt intrek in die vuile en verdorven afgodstempel die ons lichaam, die ons vlees geworden is. Dat is net zo goed een vernedering voor God geweest. Het is niet alleen dat dat heilig kind, de Heer Jezus Christus, vernederd is door mens te worden en door te lijden en te sterven, maar ook de Heilige Geest, als hij intrek neemt in het hart van een verdorven zondaar, moet ook een vernedering ondergaan. Om zo van dat verdorven bestaan van de mens een tempel van de Heilige Geest te maken. Dat formulier over het huwelijk spreekt daar ook over. Het lichaam wat een tempel van de Heilige Geest is, mag niet worden ontheiligd. Nou, daar heeft de Geest zoveel werk aan. Om ons lichaam, ons leven, ons bestaan te heiligen. En om daar plaats te maken voor het werk van de Zoon. Opdat wij inderdaad door dat licht, als de Heere dat licht gaat geven, we hebben daar in de prediking onlangs ook nog bij stilgestaan, dat God licht is en dat er geen duisternis in hem is. Als God met dat licht komt schijnen, dan is het niet gelijk licht in ons hart. Dan is het niet gelijk vrede en vrolijkheid. Maar dat is juist ook heel ontdekkend. Als het licht in de duisternis gaat schijnen, dan zien we werkelijk pas het vuil. Dan zien we pas wat er aan de hand is. In de duisternis zien we het niet. Dan hebben we er geen last van als het heel stoffig is. Dan hebben we geen last van die vuile kleren. Dat zien we dan niet. Maar als de zon opkomt en als het licht gaat schijnen, en hoe meer licht dat we krijgen, hoe meer dat we onze vuilheid gaan zien. Dus als God het aanschijn over ons verheft, als hij het licht laat schijnen in ons leven, dan zien we in de Bijbel, dat zien we bij David, dat zien we bij al die mensen in de schriften, dan komen ze tot een schrik erachter hoe vuil ze zijn en hoe verdorven ze zijn en hoe onwaardig ze zijn. Kennen wij daar ook iets van? Die vraag mogen we elkaar toch stellen, ook op een huwelijksdag, als het gaat over het licht van God. Heeft dat al geschenen in ons leven? En heeft het ons al ontdekt hoe het komt dat het zoveel mensen aan het goede ontbreekt? Er zijn er velen onder ons die weten wat het betekent om het slechte te ontvangen, wat wij als het slechte ervaren. De lege plaatsen vanmiddag zijn er. En er zijn de kruisen die opgelegd worden. En er is het gebrek. En er is de ziekte. En er zijn de tegenslagen. En er zijn de vragen. En er zijn allerlei soorten dingen die wij meemaken, die ons leven soms tot één groot vraagteken maken. En de vragen liggen dan zomaar op de loer. En hoe kan God dat toestaan? En waarom gaat God nou deze weg? Wel vragen te over te stellen waar we niet zo makkelijk een antwoord op krijgen. En dat doen we niet makkelijk over. Maar laten we deze ene vraag toch ook niet vergeten te stellen. Hoe komt het dat er de gebrokenheid is? Hoe komt het dat er de rouw is? En hoe komt het dat mensen elkaar kwaad aandoen? En hoe komt het, en vult u dan of jij maar in, wat je als een last op je schouders te verwerken kreeg. Op de bodem van alle vragen, zo zei een dichter, daar ligt toch der wereld zonder schuld. En dat ga je juist zien als God zijn licht laat schijnen. Als zijn heilige majesteit je leven gaat ontdekken en gaat blootleggen. De boosheid van je hart en de verdorvenheid van je bestaan. En al die dingen die de schrift ons leert, wie wij mensen zijn. Kijk, En als we daar nou oog voor krijgen, wat onze grootste nood is. En dat is dan niet dat we in rouw zijn, hoe groot die nood ook is. En ik weet daar zelf ook van. Dat is dan niet dat er gebrokenheid is. Dan is niet dat er ziekte is. En dan zijn het niet de kwade dingen die mensen ons aandoen. Maar de grootste nood is dat ik niet voor God kan bestaan. En dat ik zondaar, als God in het recht gaat treden, vergaan moet. En dan krijg je ook oog voor wat nou werkelijk het goede is. En hoe de schrift ons dat aanduidt. Het goede bij alle andere dingen die wij nodig hebben voor het tijdelijke leven, dat is toch God zelf. God die in zijn Zoon zijn liefde toont aan verloren mensen. Aan mensen die in zichzelf totaal verloren liggen. Mensen die schuldig staan. En daarom, zo zegt het formulier, tegenspoed en kruis overkomt. Maar dan wijst God op zichzelf. Dan wijst deze dichter op die grote Zoon van David die gekomen is als het licht der wereld. Om alles te doen wat nodig is om die verloren mens weer terug te brengen bij God. Die mens die bij God vandaan ging. Christus is gekomen om een mens in zijn verlorenheid te zoeken en zalig te maken. Terug te brengen bij God. En om dat te kunnen doen, moest deze Zoon van God de duisternis in. Waar hij uitgeroepen heeft, mijn God, waarom hebt gij mij toch verlaten? Door zelf onder de toren van God te gaan. Door zelf de straf te dragen. Kan hij het goede geven. Geeft hij door zijn Heilige Geest het goede te beleven. De vrede, de rust. Want de Heilige Geest schenkt ons ook het geloof. Zoals dat David dat hier mag beoefenen. Schenkt ons ook het zicht op hem die het licht en die het leven is. Schenkt ons het ene nodige te zien. En dan zegt David dat ook met deze woorden, Heere, verhef gij over ons het licht uws aanschijns. Dan moeten we denken inderdaad aan een lichtbron die steeds hoger geheven wordt. Als je een lamp hebt, zeker die lampjes vroeger, die mensen hadden toen geen schijnwerpers, maar een lichtbron, een lamp. Als je die heel laag bij de grond hield, dan zag je natuurlijk maar heel weinig. Maar hoe hoger dat je een lamp tilt, hoe meer dat het licht zich verspreidt. Hoe meer dat je om je heen kunt zien. En dat vraagt David ook. Heere, geef mij meer licht. Verhef gij het licht van uw aanschijn. En hoe meer licht dat je krijgt, hoe meer dat je om je heen kunt zien, hoe meer dat je ook gaat leren dat je afhankelijk bent. Hoe meer dat je gaat leren dat je de Heere nodig hebt. Bij alle dingen die je op het levenspad tegen kunt komen. Als je hulpeloos wordt in jezelf. Afhankelijk wordt. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. En dan zien we David hier zo knielen. En hij is niet alleen degene die de weg wijst, maar die ook de grote voorbidder is voor zijn mannen. Als hij daar zo te midden van al die mannen die radeloos zijn, dat gebed bidt, dan bidt hij dat ook hen voor. En hij bidt het ook voor hen. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Dat laat de schrift ons ook zien. Dat we niet alleen een zaligmaker nodig hebben, die de straf draagt, die ons de vrede kan aanbrengen, maar dat we ook nodig hebben dat hij ook voor ons bidt. Indien wij gezondigd hebben, zo hoorden we afgelopen zondag hier in de prediking, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Een voorbidder. Iemand die het voor ons opneemt, ook als wij zelf niet kunnen bidden. En er zijn er toch ook onder ons die weten wat dat is. Dat je niet meer kunt bidden. Je niet weet te bidden gelijk het behoort. Dat je geen woord meer over je lippen krijgt. Dat het nood soms zo groot kan zijn. Dat de vragen zo ook kunnen overspoelen. Dat je niet meer weet wat je moest zeggen. Dat er eigenlijk alleen maar een zucht uit je binnenste opkomt. En wat is het dan nodig? Dat wij die grote Zoon van God, die grote Zoon van David, Heer Jezus Christus, als zaligmaker en ook als voorspraak mogen kennen. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Heere, wilt u die lamp verheffen? Bid voor mij. Als mensen bidden we ook voor elkaar en dat zullen we zeker op een dag als deze doen. Verhef gij over ons als ouders, bid je dat voor je kinderen. Je bidt het voor het bruidspaar, je bidt het voor naasten om je heen. Maar laat het ook zo mogen zijn, Heere, wilt gij die grote voorbidder zijn. Wilt u zelf meegaan, wilt u zelf uw genade schenken die gij in de Heer Jezus Christus verworven hebt. Want dat, Arjen en Jorine, is het belangrijkste. Dat is het ene nodige. Dat ene nodige wat Maria, de zuster van Martha, had verkozen. Dat was aan de voeten van de Heer Jezus zitten. Om Hem te horen, om Hem te ontvangen, om deel aan Hem te krijgen. Als je Hem mag hebben, dan heb je alles. En als je Hem niet hebt, als je Jezus niet hebt, wat je ook hebt, dan heb je het leven niet. Wat je dan ook bereikt mag hebben. Hoe lang je misschien ook zult leven. Hoe gezond je zult ook misschien zult zijn. Hoe welvarend we ook misschien mogen zijn. Maar als je God niet hebt. Als je Christus niet hebt. Wat baat het een mens? Zo hij de hele wereld wint. En hij leidt schade aan zijn ziel. Dan blijft er inderdaad duisternis over. Een buitenste duisternis, zo zegt de schrift. Waar de wening is en de knersing der tanden. En daarom wordt ons deze weg gewezen. Bij het zoeken naar het antwoord op die grote vraag. Wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. En neem dat mee, Arjan en Jorine. Op deze huwelijksdag, jullie trouwtekst. Ook als je samen het leven nu ingaat, leer dit ook te beoefenen. Om samen je knieën te buigen. Om samen deze dingen ook te zoeken. Het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Verwacht dat goede nou niet allereerst van elkaar. Verwacht het niet van mensen om je heen. Maar kijk allereerst en doe dat ook samen naar boven. Of dat de Heere mee zal willen gaan. En of dat Hij datgene wat je ontbreekt zal willen schenken. Dat goede, ja, dat Hij belooft, dat wil Hij ook genadig vervullen. En als Hij het je geeft, dan raak je dat ook nooit meer kwijt. Dan krijg je een band aan elkaar die veel sterker is dan die zojuist in het gemeentehuis gelegd is. Want als Hij man en vrouw werkelijk bij elkaar brengt in zijn Zoon Jezus Christus, dan zul je elkaar nooit meer kwijtraken. Dat is een band die nooit gebroken kan worden. Maar die blijft tot eeuwig in de hemelen. Samen met Ninte wensen we jullie dat van harte toe. En alle families, dat je niet alleen gelukkig zal mogen leven, maar ook heilig mag leven. Onder de zegen en de genade van God. Amen. willen nu overgaan tot de kerkelijke huwelijksbevestiging en daartoe ook het formulier lezen, zoals dat ook afgedrukt is op de liturgie. Het formulier op de huwelijken staat voor de gemeente van Christus te bevestigen. Waar een samenvatting staat van de Bijbelse gegevens over het christelijke huwelijk. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Paulus Arie den Ouden en Pieternella Johanna Lauwerste, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd zijn mocht van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep, naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelde des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot er zelf het plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits hij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw als met zijn eigen hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus, dien zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen. En dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat Gods zalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouwelijk helpen en bijstaan in alle dingen die het tijdelijke tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere opdat zij hun kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. De derde opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijke man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijke vrouw haar eigen man, alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven. Opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel God schendt, dien zal God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandig zult leiden en onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, zoals Christus zijn gemeente lief gehad heeft. U zult niet verbitterd worden tegen haar, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijk vat als het zwakste eer geven, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouwelijk en naasterlijk in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met eer moogt onderhouden, en ook daarin boven iets hebt om aan de nooddruftige mede te delen. Desgelijk zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Ge zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn, in alle dingen die recht en billig zijn, als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Ge zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren, gelijk zo Sara haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemend haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Willen jullie nu gaan staan en antwoord geven op de vragen die gesteld worden? Daarom, gij, Paulus, Arie den Ouden en Pieternelle Johanna Lauwersen, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat al zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden? Wat is er op uw beider antwoord? Ik neem u allen die hier vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen het huwelijk is voorgekomen. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, hetwelk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Wil u elkaar nu de rechterhand geven en antwoord geven op de vragen die gesteld worden? Paulus, Arie den Ouden, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Pieternella Johanna Lauwersen hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouwelijk zult onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heilig met haar wilt leven, haar trouw en geloof houdend in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is erop uw antwoord? Pieternella Johanna Lauwersen, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Paulus Arie den Ouden hier tegenwoordig, en belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof houdend in alle dingen, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilige evangelie. Wat is daarop uw antwoord? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geef u zijn zegen. Amen. Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, gelijk Matthäus beschrijft. En de fariseeën kwamen tot hem, tot Jezus, hem verzoekend en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee, maar één vlees zijn. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zei tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van de beginnen is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan een hoererij, en een ander trouwt, die doet overspel. En wie de verstotene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus en wees daarvan verzekerd dat onze Heere God u heeft samengevoegd tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren, zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Wij willen nu samen gaan zingen uit Psalm 134, het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. Looft nu aller Heer en Heer. En onder het zingen van de derde regel, dan zal het bruidspaar knielen. Daarna bidden wij met hen het gebed uit het formulier. En na dat gebed, dan zingen we uit Psalm 134 het derde vers. En indien dat mogelijk is, willen wij dat staande doen. Dat is Heer een zegen op u daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. Hij schiep het heelal, zijn naam ter eer. Looft dan aller Heer en Heer. Dus eerst Psalm 134 vers 2. Het bruidspaar zal knielen, dan zullen we met het bruidspaar bidden. En staande het geknielde bruidspaar toezingen 134 vers 3. Samen bidden. O almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulp, die als tegenover hem zou zijn, geschapen hebt, en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn, en ook alle onreinheid straft, wij bidden u, aangezien gij deze personen tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven. Opdat zij in een waarachtig en vast geloof heiliglijk leven naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil ze als dan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt. Opdat zij als mede-erfgenamen des verbonds, het welk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen, zo het u belieft hun die te geven, God zalig mogen opbrengen tot eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilige evangelie. Wil ons verhoren, o Vader, van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Arjan en Jorine, namens de kerkraad mag ik jullie zo de huwelijksbijbel overhandigen. En voordat ik dat ga doen, wil ik eerst de psalm lezen die ook in het huwelijksformulier staat. Psalm 128, waarboven geschreven staat Gods zegen over het gezin. Een lied Hama'alot. Welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uwer handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion. En gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen van uw leven. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Jullie weten vanuit de psalm dat de Bijbel die jullie zo overhandig krijgen, het woord een lamp voor de voet is en een licht op het pad. We hebben het zojuist vanuit psalm 4 gehad over het licht. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns. Wel, in dit boek, in de Bijbel, in het woord van God, daar kun je dat licht vinden. Dat houdt dus ook in, Arjan en Jorine, dat je dit woord lezen moet. En je krijgt hier in een Bijbel waarin je samen ook wordt verbonden. Een trouwbijbel die van jullie samen is, samen ook met Ninte. Om in alle levensomstandigheden daarin te zoeken naar licht. Te midden van alle duisternis. Om te beginnen 's morgens. Om als het kan. Als jullie roosters dat toestaan om met elkaar dat woord te openen. Om het licht te zoeken. Voor die dag. Maar ook 's avonds als je gaat slapen. En ook tussendoor, dat je dat woord wel eens pakt en dat je dat woord onderzoekt. Zoveel dingen die duisternis in ons leven veroorzaken en waarmee je ook wel eens gaat slapen. Dat geldt niet alleen voor jullie, maar dat geldt ook voor ouders, grootmoeder, voor Ninte. En ik kijk de families aan, Lauwersen en Den Ouden en ook Cabaret. Wat zijn er toch ook veel dingen die duisternis veroorzaken. Wat is er veel gebrokenheid, wat is er veel verdriet, wat kan er ook zijn als je naar de toekomst kijkt. Dan heb je in dit woord een kompas, een lichtbron. En wat is het groot dat we dat woord ook mogen opslaan. Dat je niet met je ellende de nacht in hoeft. Dat je niet met je vragen het leven in hoeft. Maar dat je met het woord verder mag. En dat de Heere daarin ook de weg wijst. In de rouw, in het verlies. Om uw vrouw. Of een man. De zwager waar we aan denken. De gebrokenheid van ons bestaan. De toekomst. Maar ook in de liefde die jullie hebben ontvangen. En in de weg die jullie samen mogen gaan. Want het is een grote zegen voor jullie beiden. Die aan een nieuw begin mag staan. Dan heb je in het woord van God de lichtbron. Niet allereerst en allermeest naar de ander kijken. Want de hulp van mensen is ijdelheid, zegt de Bijbel ook. Als je te veel op elkaar leunt, het hoeft niet per se zo te zijn dat je elkaar niet wilt helpen, maar je kunt het ook vaak niet. In heel veel omstandigheden kun je niks voor elkaar betekenen. Je hoeft alleen maar aan ziekte te denken. Maar de Heere is een hulp. En de Heere is een licht. Ook te midden van de grootste duisternissen. En dat wensen we jullie ook van harte toe. God zegen. En van harte de felicitaties ook voor de beide ouders, de families en ook voor Ninte. Dat jullie samen met God, met het woord van God, deze onbekende en in dat opzicht ook soms donkere toekomst ingaat. En dat je dat woord als een lichtbron maar hoog mag opheffen. Ik geef hem aan jou, Arjen, als de priester van het huisgezin, dat je samen met Jorine en met Ninte dat woord zal mogen lezen. Op zo'n manier dat het over een paar jaar er niet meer zo uit zal zien als dat hij vandaag eruit ziet. Onderzoek de schriften en kauw en herkauw dat woord, want daarin is het leven te vinden. Jullie mogen gaan zitten. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en eenigheid lang en heilig samen leven moogt. We gaan deze huwelijksdienst straks besluiten. We zullen de Heere danken en bidden. Heer, aan het einde van deze huwelijksdienst gekomen, zoeken wij nog uw aangezicht. Want tot wie anders zouden we immers heen gaan? Als we de schriften hebben verstaan, als we getracht hebben die woorden ook te verklaren en de weg te wijzen die gij ons in uw woord aanwijst, Heere, dan zijn we erbij bepaald. Beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Veruit boven alle aardse zegeningen van geluk en rust en gezondheid en voorspoed. Ook in een lang leven gaat uw genade uit. Het licht van uw vriendelijk aangezicht, dat meegaat tot in de duisternis van de schaduwen des doods. En als we ooit licht zullen nodig krijgen, Heere, dan is het dan. Als we die grote onbekende grens over moeten. Als de duisternis van de dood bezit neemt van ons leven. Als onze levenskaars wordt uitgedoofd. En als we alles en iedereen moeten loslaten. Heere, wilt u meegaan? En wilt u dat licht hier in ons leven laten schijnen? Dat tot in de eeuwigheid zal blijven schijnen. Uw genade die en gij in de Heere Jezus Christus hebt verworven. En die de Heilige Geest ook als een licht in onze harten ontsteekt. Wilt u het toepassen, Heere? En geven dat deze beloften, deze woorden mee mogen gaan. Wilt u zelf het geloof erbij geven aan Arjan en Jorine en Ninte. En aan de families en aan ieder hier in de kerk of thuis. Heere, we zijn zo afhankelijk van u. Leer het ons zoals David het geleerd heeft. En schenk ons zoveel kennis van onze broosheid en zondigheid. Dat wij gaan zien dat het leven buiten ons ligt. Dat we het gaan zoeken. Op grond van uw belofte die zegt, wie zoekt, die zal vinden. Heere, vergeeft u genadig het zondige dat ook in deze dienst heeft aangekleefd. Wil het goede met uw zegen bekronen. Wilt u met Arjan en Jorine zijn en Ninte en de families. Ook in de toekomst die voor ons zo onbekend is, maar waarin toch tegenspoed en kruis ook hun deel weer zal zijn. Maar Heere, wilt u dan zelf, met die grote lichtbron van uw genade, zoals in het woord ook beschreven, hen voorgaan en hun voet verlichten, opdat ze niet zullen vallen. Heere, geschenk het ons allen, ook het verdere van deze dag. Bewaar ons voor de boze en de zonde. En hoort u ons, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. 119, vers 17. Na het uitspreken van de zegen, dan zal het bruidspaar eerst nog met de kerkraad meegaan naar de consistorium. Daar het de afsluitende consistoriegebed te doen. Daarna zal het bruidspaar zich in de hal opstellen met de ouders. En dan kunt u hen feliciteren. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.